Wanneer je het hardop zegt, klinkt het zachtst gezegd een beetje gek. Ook al telt Nederland ongeveer net zoveel vrouwen op de arbeidsmarkt als mannen, en ook al zijn deze vrouwen gemiddeld hoger opgeleid, zien we in leidinggevende functies toch meer mannen. En dat verschil is niet zo'n beetje ook. Nederland staat in de Global Gender Gap Index op plek 28 en verbeteringen hierin stagneren ten opzichte van voorgaande jaren.
Nou, vrouwen worden heel vaak niet gezien als goede leidinggevende. Hè. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die stereotype beelden die we hebben over mannen en vrouwen. Hè, van...
Je hoort Barbara Bos, trainster bij All Aboard, die een uitleg geeft over denkbeelden die deze disbalans in stand houdt.
Vrouwen zijn meer emotioneel, mannen zijn meer zakelijk. Vrouwen kunnen goed voor de kinderen zorgen, mannen zijn daadkrachtig. Dat soort stereotype beelden, daar heb je natuurlijk als vrouw ook last van. En vrouwen laten dus ook regelmatig weten dat ze gepasseerd worden voor promoties. Harder hun best moeten doen. Ook te maken krijgen met toch wat seksistische opmerkingen.
Wat maakt dat we anno 2023 nog steeds met denkbeelden zitten die echt uit de andere tijd komen? Ondanks dat het vandaag de dag een mensenrecht is dat vrouwen en mannen recht hebben op gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kan je hier überhaupt wel zomaar verandering in brengen? En zo ja, hoe kan je dit binnen jouw organisatie in gang zetten? Mijn naam is David Achtermolen en voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. Met in deze aflevering de vraag: hoe pakken we het probleem van het bizar lage aantal vrouwen in managementfuncties aan? Voor het vraagstuk van deze aflevering zoek ik contact met de persoon wiens stem je al even hoorde, Barbara Bos. Na haar carrière bij het College voor de Rechten van de Mens gaat ze aan de slag als trainer bij All Aboard, om bedrijven bewust te maken van stereotypen rond selectie.
Als ik het heel kort zeg, dan zeg ik altijd: ik geef een training op het gebied van werving en selectie en het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie.
Dus oh, dat ja. Is even. En dan schrikken ze op een feestje als je dat zegt, dan denken ze wat?
Ja.
Het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie.
Ja.
Barbara zag in haar tijd bij het college al dat, bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuw personeel, vooroordelen en stereotypen een belangrijke rol spelen.
Heel vaak zagen we in die zaken die het college behandelde dat eigenlijk werkgevers helemaal niet de intentie hadden om mensen uit te sluiten of te discrimineren.
Ze zijn niet slecht of verschrikkelijk egoïstisch.
Nee. En dat is natuurlijk interessant, want het gebeurde toch.
Ja.
En hoe voorkom je het dan? Nou, dan moet je zorgen dat je dus inzicht krijgt in hoe werkt dat dan precies? Waarom gebeurt het dan toch? Nou, dat gaat over onbewuste vooroordelen. Hoe werkt je brein? Waarom doet je brein dat zo? Dat is allemaal heel interessant. Maar waar het natuurlijk om gaat, is wat ga je dan vervolgens doen in die werving en selectie om te voorkomen dat je onbewust toch mensen uitsluit?
Om de verschillende niveaus van leidinggevende te duiden, wordt in bedrijven onderscheid gemaakt tussen het top-, midden- en lage management. We zien de top met onder andere directeuren en CEO's, maar daaronder teams die ook weer aangestuurd worden door een leidinggevende. Deze leidinggevenden hebben ook weer een belangrijke rol in wie aangenomen wordt of doorstroomt. In specifiek dat laag- en middenmanagement doen we het in Nederland niet zo goed. Dat geldt voor zowel gender als culturele diversiteit. Dat betekent dat er veel potentieel verloren gaat en dus talent onvoldoende wordt benut. Ook al worden vrouwen steeds meer vertegenwoordigd in het bedrijfsleven, worden deze volgens Barbara lang niet altijd serieus genomen.
Je ziet, het is niet altijd zo bewust neerbuigend bedoeld, maar bijvoorbeeld vrouwen dus eerder onderbreken. Voorstellen die vrouwen doen niet serieus te nemen en vervolgens een mannelijke collega die ongeveer hetzelfde voorstel doet wel serieus te nemen in het voorstel. Dus je ziet dat het ook niet altijd zo makkelijk te pakken is. Kijk, als het natuurlijk heel expliciet gebeurt, dan is het veel makkelijker om daarop aan te spreken. En dat is maar wat het ook zo lastig maakt. Het zijn al die kleine dingetjes die met elkaar natuurlijk maken dat het een groot probleem is. Maar als je gaat inzoomen op dat kleine ene incidentje, dan denk je echt, ja, waar heb je het over?
Ja.
En dat maakt het ook zo lastig.
Ja.
Maar als je weet hoe die stereotype beelden over mannen en vrouwen in onze hele samenleving verankerd zitten, Dan moet het natuurlijk ook van heel veel druppeltjes komen om dat weer te veranderen. En daarmee is ieder klein dingetje wat je kunt veranderen natuurlijk goed.
problemen die voor mij, als man, in een eenmanszaak, niet altijd tastbaar zijn, maar voor veel vrouwen in Nederland aan de orde van de dag. Vrouwen die Barbara dan ook veelvuldig te spreken krijgt in haar tijd bij de front office van het College voor de Rechten van de Mens.
Daar hebben we wel, heb ik echt veel vrouwen gesproken. Vrouwen die echt huilend aan de telefoon tegen mij zeiden: ja, ik wil echt heel graag hier blijven werken, want ik zie hier voor mezelf een carrière. Maar die dan geen verlenging van hun arbeidsovereenkomst krijgen, omdat ze zwanger zijn geweest of in een leeftijd zitten waarin werkgevers bang zijn dat ze zwanger worden. Ja. En die echt daarmee hun carrière onderbroken zien. En ja, dat heeft natuurlijk alle gevolgen van dien, omdat vrouwen tegenwoordig natuurlijk ook gewoon kostwinner zijn.
Naast vermoedens van zwangerschapsdiscriminatie behandelt Barbara in haar tijd bij het college een zaak van een docent aan de universiteit die niet serieus wordt genomen in promotiemogelijkheden voor een positie als hoogleraar. Ze voldoet aan alle eisen, maar vindt zichzelf niet terug op de shortlist om op gesprek te komen. Opvallend is dat de andere vrouwen die gesolliciteerd hebben tevens allemaal afvallen. Als ze informeert waar het aan ontbrak, wordt genoemd dat haar onderwijservaring met 1 jaar te weinig is. Maar wanneer ze later ontdekt wie de functie wel heeft gekregen, ontdekt ze dat deze persoon geen enkele ervaring blijkt te hebben.
Dus daar, wat je daar ziet gebeuren, is dat allerlei beelden over vrouwen en of ze geschikt zijn, invloed hebben op wie gekozen wordt. Dus er is een lijst met eisen. Er solliciteren een aantal mensen. En vervolgens wordt er een beetje geschoven in wat men belangrijk vindt. Dus er worden eisen gesteld en dan wordt er eigenlijk gezocht naar een reden waarom je het niet zou moeten worden. En op dezelfde manier wordt er dus ook gezocht naar waarom die man het dan wel moet worden.
Ja.
En dat is natuurlijk heel moeilijk te grijpen als discriminatie. Dus daar moet je, nou, ze had daar ook een hele sterke zaak van gemaakt. Hè. Dus ze had goed onderbouwd, er was al een tekort aan vrouwen in top daar. We weten dat allerlei onderhuidse mechanismen ook zorgen dat vrouwen daar niet komen. Zij was in haar ogen in ieder geval op zijn minst geschikt voor de shortlist. En dan gaat men toch een soort van toeredeneren naar de kandidaat waarvan men voelt, zou ik haast willen zeggen, dat dat de meest geschikte kandidaat is. En ja, dat zijn dan toch vaak de mannen. Zeker als het mannen zijn die selecteren.
Maar dat is lastig, want je vecht tegen iets heel natuurlijks, namelijk onderbuikgevoel.
Ja. Ja, we zijn op het moment ook heel hard bezig om mensen uit te leggen waarom dat onderbuikgevoel gewoon niet de beste graadmeter is voor kwaliteit. We hebben natuurlijk altijd een onderbuikgevoel bij mensen. En dat is een heel logisch fenomeen. En we zijn eigenlijk altijd op zoek naar, kan ik jou vertrouwen, ja of nee? Kun jij wat, ja of nee? Die scan, het is een soort scan, roep ik altijd. Die staat altijd aan. Maar de vraag is of dat ook altijd de meest voorspellende waarde heeft voor of iemand in de toekomst goed gaat functioneren. En wat je vaak ziet is dat we toch op zoek zijn naar iemand die we leuk vinden en die goed voelt.
Een beetje op ons lijkt.
En daar, ja, uiteraard. Want dat herken je natuurlijk makkelijker bij iemand die op je lijkt. Maar is dat ook de beste manier om te meten of iemand voldoet?
Na mijn gesprek met Barbara Bos reis ik af naar Capelle aan den IJssel, waar ik af heb gesproken met Ans Merens.
Ik ben Ans Merens. Ik ben onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En de laatste 20 jaar ben ik vooral bezig geweest met emancipatieonderzoek.
Ans heeft onder andere onderzoek gedaan naar de vraag waarom vrouwen veel in deeltijd werken, wat de relatie hiermee is tot kinderopvang en vervolgens tot doorgroeimogelijkheden. Vorig jaar promoveerde ze naar meerdere onderzoeken naar vrouwen in managementfuncties. Ik vraag ook aan Ans hoe ze denkt dat we er in Nederland voor staan op het gebied van vrouwen in leidinggevende rollen.
Ja, je kan er op 2 manieren naar kijken. Je kan zeggen, nou, de afgelopen 20 jaar is er best veel veranderd. Zo rond de millenniumwisseling, ja, zaten er vooral in grote bedrijven bijna geen vrouwen in de top. Dat was iets meer dan 1%. Mm-hmm. En nu zitten we rond de 15%. Aan de andere kant, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar non-profit organisaties en de Rijksoverheid, daar zitten veel meer vrouwen in de top.
Ja.
Dat is zo rond de 40%.
Als voornaamste oorzaak van een belemmering in doorstroom van vrouwen naar managementfuncties ziet Ans in haar onderzoeken een duidelijke factor naar voren komen. Deeltijdwerk. 70% van de vrouwen werkt niet fulltime, ten opzichte van maar 20% aan mannen die niet fulltime werken. Veel leidinggevende posities zijn dan ook alleen in voltijd te vervullen, of zelfs alleen als je bereid bent veel extra uren te maken.
En een ander idee is dat voor werkgevers is een, als je in deeltijd werkt, een teken dat je eigenlijk, ja, je geeft een signaal af dat je niet ambitieus bent. En dat je ook niet bereid bent om veel uren te werken.
Ja.
En werkgevers kunnen ook deeltijd beschouwen als, nou ja, dat je toch minder uren hebt gemaakt.
Ja.
Vooral als iemand heel weinig uren heeft gemaakt.
Ja.
Dan is dat natuurlijk ook wel reëel. Dan heb je ook minder jaren ervaring.
Ja, het klinkt me eigenlijk best wel logisch als je het zo zegt.
Ja, maar het gaat er wel van uit dat, ja, dat iemand die ambitieus is alleen maar voltijd werkt. Terwijl er ook goede redenen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld 3 of 4 dagen werkt en nog steeds ambities hebt. Het
ja.
is ook wel een, ja, vind ik toch wel een vooroordeel van werkgevers om zo naar werknemers te kijken.
Ja.
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 Maar er gebeurt op die werkvloer ook van alles. En heel veel bedrijven hebben toch, ja, wat we noemen een masculine organisatiecultuur. Dat betekent dat waarden die van ouds aan mannen worden toegeschreven, zoals ambitieus zijn, competitief. Ja, echt ja, een beetje zakelijk met elkaar omgaan. Ja, dat zijn bepalende factoren in zo'n cultuur. En ja, zeker als dat heel erg de nadruk heeft. Kijk, bij overheidsorganisaties is het wat minder dan echt in bedrijfsleven. Maar dan, ja, vrouwen geven wel aan dat ze zich daar niet altijd thuis in voelen, in het competitieve.
Ja.
Omdat ja, vaak toch heel erg voorbij gaat aan de meer menselijke kant van met elkaar samenwerken.
Ja.
Dat is ook belangrijk in een bedrijf. Her en der lees je wel experimenten bij de overheid en enkele keer ook in bedrijfsleven, dat 2 mensen samen een management of topbaan doen.
Ja.
Het zou het voor vrouwen makkelijker maken om meer leiding te geven. En het zou denk ik ook meer mannen over de streep helpen om in deeltijd te gaan werken. Want een deel van de mannen zou wel in deeltijd willen werken, vooral als ze kind krijgen. Maar durven dat vaak niet, omdat ze bang zijn voor hun carrière.
Ja.
Maar ja, als ze nou zien dat je ook leidinggevende kan zijn in een duobaan,
ja,
dan zou het dat ook makkelijker maken. Dus dan zou het in die zin dat deeltijd voltijd verschil tussen mannen en vrouwen denk ik wat kleiner kunnen worden.
Ja.
Ja.
Ook Barbara Bos noemt die zorgtaak als een belangrijk punt dat ontwikkeling nu tegenhoudt.
Alles is eigenlijk terug te voeren op die stereotype beelden tussen mannen en vrouwen. Hè? Dus bijvoorbeeld het probleem van verdeling van zorg voor de kinderen is een probleem. Dus als werkgever kun je ook zeggen van nou, we zorgen dat vrouwen hier alle mogelijkheden krijgen om zorg en werk te combineren. Je kan ook zeggen, nee, we gaan mannen stimuleren om die zorg voor kinderen ook op te pakken. Hè? Dus je, het is niet een kwestie van alleen maar je richten op vrouwen, want dat gebeurt natuurlijk heel veel. Je zou je ook eens wat meer op mannen kunnen richten en kijken wat kun je daar doen.
Ja, je FTE is anders indelen, waardoor je ze dwingt meer van. Je hebt functies van 3 dagen per week.
Ja.
Poeh, maar dan moet je wel, wat is tegenovergesteld van egoïstisch? Dan moet je wel altruïstisch handelen als werkgever, want het is niet altijd handig voor jouw situatie. Je hebt liever een man die 5, misschien soms 6 dagen werkt.
Nou, je hebt liever de beste. En de vraag is, krijg je altijd de beste als je alleen maar op dat soort criteria selecteert? Een aardig artikel wat ik onlangs las was, dat ging over quota. Maar dat heette dan niet quota voor vrouwen, maar quota voor mannen. En dat vond ik wel een aardige invalshoek. Omdat je eigenlijk zegt, ja, het idee dat wij natuurlijk zoveel mannen aan de top hebben, zijn dat allemaal de beste mannen? Waarschijnlijk als je weet dat onbewust die aannames over mannen en vrouwen zo'n rol spelen en we dus vrouwen onderschatten, maar aan de andere kant dus vrouwen mannen overschatten, dan zitten er dus heel veel mannen aan de top die eigenlijk maar middelmatig zijn.
Ja.
En dus je hebt niet altijd de beste kandidaat te pakken.
Als tool voor bedrijven om gelijke kansen te stimuleren binnen hun organisatie heeft het College voor de Rechten van de Mens het afgelopen jaar een tipsheet uitgegeven. Hierin worden 4 belangrijke momenten van invloed aangegeven. Situaties waarin je als bedrijf het verschil kan maken. De eerste, en misschien wel belangrijkste, die in de tipsheet benoemd wordt, is commitment van de top.
Nou, dat je echt intrinsiek gemotiveerd bent om iets aan dit probleem te doen en het niet alleen maar beschouwt als een vinkje. Je moet het echt willen en echt zien dat je eigenlijk een kans mist door geen vrouwen in de top te hebben, om er het echt te laten slagen. Als de top het niet echt meent, dan zullen ze waarschijnlijk ook in hun doen en laten doorschemeren dat het een beetje window dressing is.
Nou, commitment van de top komt uit mijn onderzoek ook als een soort eerste voorwaarde naar voren.
Ook Ans Merens ziet het belang in van oprechte toewijding van de top van een bedrijf.
Betekent dat de top van een bedrijf erkent dat diversiteit belangrijk is. In dit geval genderdiversiteit. En daar ook echt over heeft nagedacht van waarom willen we dit? En wat voor doelen hebben we? En inderdaad ook dat commitment uitstraalt in alles. Dus niet alleen maar zegt we gaan dit doen, maar gewoon in alle handelingen. He, hoe je jezelf laat zien in het bedrijf, wat je verder zegt, ja. Dat gewoon ook laat zien.
Een tweede belangrijk moment waarop verandering teweeg gebracht kan worden, is tijdens het aannemen van nieuwe werknemers.
Nou, allereerst is heel goed kijken als ze een profiel opstellen voor een manager. Van wat voor persoon willen we? Moet het per se een kopie zijn van degene die nu weggaat? Of kijken we naar wat het bedrijf nodig heeft?
Ja.
En dan vervolgens, hoe ga je dat op papier zetten? Ga je termen gebruiken als we willen een ambitieuze, dynamische manager? Of gaan we termen gebruiken als we willen iemand die een verbinder is? Ik noem maar wat.
Ja, bij de tweede denk ik aan een vrouw. De eerste denk ik iets meer aan een man.
Ja, precies. Nou, wat ik bedoel te zeggen is van dat je heel goed moet kijken naar de taal die je gebruikt. Of dat zo genderneutraal mogelijk is.
Ja.
Want echt veel van dat soort termen die veel met mannelijke leiders worden geassocieerd, dat kan vrouwen afschrikken om te solliciteren.
Vervolgens, als je mensen uitnodigt om op gesprek te komen, is het goed om te kijken wie er in je commissie zitten. Uit onderzoek ziet Ans dat gemengde commissies vaker leiden tot de aanstelling van een vrouw. En andersom. Zittende bestuurders en selectiecommissies kunnen de neiging hebben om kandidaten voor te dragen en te benoemen die op hen lijken. Similarity attraction noem je dat. Mensen veronderstellen, vaak onbewust, dat anderen die op hen lijken als het gaat om zichtbare kenmerken als gender, leeftijd en etniciteit dezelfde waarden delen en vergelijkbare opvattingen hebben. Daardoor zijn ze geneigd om het gedrag en de prestaties van vergelijkbare anderen positiever te beoordelen. Ook Barbara besteedt tijdens haar trainingen veel aandacht aan het selectieproces.
Ik ben natuurlijk ook heel praktisch met ze bezig. Hè? Dus ik pak een vacaturetekst van de website en dan zeg ik, nou, we gaan eens even kijken naar deze tekst. Hoeveel eisen vinden jullie eigenlijk terug in deze tekst voor de sollicitant? En dan zie je dat ze vaak zelf ook een beetje schrikken van hoeveel eisen ze eigenlijk wel niet stellen.
Ja.
En vervolgens zeg ik, denken jullie dat alle kandidaten aan al deze eisen voldoen? Nou, dan moeten ze natuurlijk lachen. Nee, want niet iedereen voldoet aan al die eisen. Ik zeg, maar hoe maak je nou de keuze dan? En wat denk je dat dit voor een sollicitant betekent? Dus ik lees een vacaturetekst en ik zie daar 30 eisen in staan. Ik maak geen grap, hè? Dit komt regelmatig voor. Wat denk je dan dat er gebeurt bij die sollicitant? Nou, die wordt wel misschien een beetje afgeschrikt. Ik zeg, ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zeg, dus je mist ook gewoon mensen. En zeker in deze markt, hè, die is krap. Je wilt je pool niet te klein maken. Dus als jij je vijver heel klein gaat zitten maken door er zoveel eisen te stellen, maak je het jezelf ook onnodig lastig. Dus je ziet wel dat daar ook wel een soort van besef komt van, hey, dat hele streven naar diversiteit vind ik eigenlijk een beetje gedoe. Maar dit is wel handig. Want ik wil toch wel dat die vacature in mijn team wordt vervuld. Plus dat als je merkt dat je toch iets aan kennis meegeeft over hoe ze eigenlijk subjectief sollicitanten beoordelen. Zorg nou dat je 1 prioriteert in eisen. Dus weet wat je eist.
Ja, niet
dus
meer na afloop dat bedenken, nee, wat ook weer de prioriteit was. Maar nee, van tevoren?
Van tevoren. Want kijk even terug naar die zaak die ik je net vertelde. Die dame die solliciteert en ze gaan gewoon schuiven. Dus ze hebben wel een eisenlijst, maar die is best lang. En de kandidaat waar jij een goed gevoel bij hebt, die voldoet altijd wel aan een van die eisen. En dan ga je dus vervolgens achteraf eigenlijk redeneren.
Ja.
Op basis van je gevoel, waarom de kandidaat waar jij een goed gevoel bij hebt, het moet worden. Terwijl als je van tevoren zegt, ja, maar dit is de allerbelangrijkste eis. En dit is de eis die we daarna belangrijk vinden.
Je stelt spelregels op voor je eigen spelletje. En precies, dan moet je dan ook nog aan houden.
Dat is het. Dat is het. Ja. Je stelt spelregels op voor je eigen spel en hou je er ook aan. Want ja, anders heeft het natuurlijk geen zin.
Het derde moment van invloed op de tipsheet is, hoe beoordeel je werknemers?
Je ziet toch dat leidinggevenden ook daar vriendjespolitiek zou ik niet willen zeggen, maar de een kan beter met de leidinggevende door een deur dan de ander. En dat heeft toch invloed op hoe je naar ook een medewerker kijkt. Bij het beoordelen van je eigen medewerker spelen ook etiketjes een rol. En hoe vul je die beoordeling nou op zo'n manier in dat iedereen snapt hoe die beoordeeld wordt? Wat wordt er nou precies gemeten? En is dat nou alleen maar van hoe vaak je je mond opentrekt tijdens vergaderingen? Terwijl een ander dat misschien wat minder doet. Is dat misschien ook niet hoe je het werk verdeelt als leidinggevende? Dus krijgt altijd dezelfde de krenten in de pap? Of verdeel je dat op een eerlijke manier? Want dat belemmert mensen ook in hun ontwikkeling.
Wat we veel in onderzoek zien van anderen, van vooral sociaal psychologen, is dat vrouwen en mannen vaak anders worden beoordeeld. Ook al leveren ze dezelfde prestaties.
Hoezo? Hoe anders?
Vrouwen worden vaak negatiever beoordeeld. Eventuele minder goede dingen worden vaker als heel negatief beoordeeld dan als een man iets minder goeds doet. Dat noem je dan dubbel standards, hè? Dus dat is de term. En zeker als een vrouw kinderen heeft, dan is die negatieve beoordeling nog wat sterker dan als ze geen kinderen heeft.
En waar komt dit vandaan? Want dit is een gegeven. Maar
dat zijn waarschijnlijk toch oude stereotypen dat mensen een leider associëren met een man.
Ja.
En zeker een iemand die kinderen heeft, een vrouw die kinderen, die kan niet ook een leider zijn.
Laatste moment van beïnvloeding is behoud van talent. Eigenlijk uitstroom voorkomen.
Ja, nou wat je nu ziet gebeuren is dat mensen in hun diversiteitsstreven zo hard op zoek zijn naar bepaalde kandidaten. Maar als die binnenkomen in een organisatie die eigenlijk niet open staat voor ze, dus omdat je nou eenmaal denkt dat een vrouw op die leidinggevende positie het echt niet waar gaat maken, ja, wat denk je dat er dan gebeurt? Dan gaat ze het ook niet waar maken. Hè? Als de omgeving, als haar team niet in haar gelooft, ja, dan maak je als vrouw natuurlijk ook echt weinig kans om het te gaan redden. Dus je ziet, dus het is één is om die werving en selectie goed te krijgen, maar eigenlijk moet je eerst beginnen op de werkvloer. Hoe doen we het daar en hoe zorgen we daar dat kwaliteiten echt tot hun recht komen?
Ja.
En dat gaat dan heel erg ook over in wat ik al eerder zei. Hè? Hoe verdeel je het werk?
Ja.
Hoe beoordeel je? Grijp je in als er nare opmerkingen worden gemaakt? Zorg je voor die veilige werkomgeving? Want anders gaan mensen weer weg. En dan krijg je uitstroom. En dat is niet wat je wilt.
Ja.
Dat is zonde. Ja. Zonde van de inspanning. Zonde van het geld. Ja. En zonde van de mensen die daardoor weer gedemotiveerd je pand verlaten. En voor het team eigenlijk is het ook een gemiste kans.
Ja, en daarom is het van belang dat bedrijven exitgesprekken houden. Als iemand weggaat, dat je dan, ook als er niks meer aan te doen, maar dat je toch het gesprek aan gaat. Waarom ben je nou eigenlijk weggegaan?
Ja, om zelf uit te leren. Ja.
En als het iets puur persoonlijks is, dat iemand in de privé situatie te veel problemen heeft. Ja, goed, dan kan bedrijf daar weinig doen. Maar als het iets is van op de werkplek zelf, dan kan dat een signaal zijn voor zo'n bedrijf om daar iets aan te gaan doen.
Als het gaat om het verschil tussen mannen en vrouwen in managementfuncties, lijkt veel terug te brengen naar één oorzaak. Vooroordelen en stereotypen die, in veel gevallen onterecht, bestaan over vrouwen en mannen. Iets waarvan het van absoluut belang is dat bedrijven zich bewust zijn. Om te zorgen dat je uit een bredere vijver met talent vist, maar vooral om gewoon eerlijk met mensen om te gaan. 4 momenten zijn daarin essentieel. In eerste instantie is het van belang dat de gehele top van een bedrijf inziet dat deze problemen bestaan. Hierin is toewijding nodig om verandering teweeg te kunnen brengen. Tijdens het aannemen van nieuw personeel is het van belang dat je je bewust bent van de eigenschappen die je uitvraagt en hoe je ze opstelt. Vervolgens is het goed om spelregels op te stellen om duidelijk te hebben wat je belangrijkste eisen zijn om je daar vervolgens ook aan te houden. Ook is het goed om na te denken over je selectiecommissie, namelijk is er een redelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Als derde is het goed om ook de beoordeling van bestaande werknemers te standaardiseren om te kunnen toetsen op wat echt de belangrijkste vaardigheden zijn. Als laatste wil je een omgeving creëren waarin ieders kwaliteiten tot hun recht komen. Mocht iemand weggaan, is het daarom ook aan te raden om exitgesprekken te voeren om echt te ontdekken waarom iemand weggaat. De lange conclusie die wederom terug te voeren is op dit. Wees je ervan bewust dat je vooroordelen hebt en dat je je werving en selectie, maar ook beoordelingsprocessen zo kunt inrichten dat je jouw onderbuikgevoel minder kans geeft je keuzes te beïnvloeden. Dat is de weg naar een eerlijkere balans.
Het zit zo in onze samenleving ingebakken dat we vrouwen stimuleren in bepaalde sectoren te gaan werken en mannen in andere sectoren. En daar zit wel een verandering, jongen. Dus ik ben wel optimistisch. Er zijn echt wel veranderingen gaande. Maar Maar het gaat gewoon heel langzaam. En je merkt ook dat als er geen aandacht voor is, dat het ogenblikkelijk weer terugzakt.
Ja, dan zijn we over 100 jaar op precies hetzelfde punt.
En dat het menselijk is, maakt niet dat je er niet mee aan de slag hoeft. Hè? Dus het is menselijk. We snappen hoe het werkt. Je kunt er soms niks aan doen. Dat het gebeurt. Maar je kunt, omdat je weet dat het gebeurt, jezelf ook niet meer wijsmaken dat je er niks mee hoeft.
Download de tipsheet van het College voor de Rechten van de Mens via de link in de show notes van deze aflevering of via mensenrechten.nl. Hier vind je naast tips ook instrumenten en trainingen van het college over objectieve werving, selectie en doorstroom. Het Vraagstuk is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens en een productie van het podcastkantoor. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. Wil je meer weten over de thema's en het werk van het college? Kijk dan op mensenrechten.nl of volg het college op social media.